Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Ja, dat is niet waar.
Maar eigenlijk zijn jullie gewoon woke geworden, dat kan natuurlijk ook.
Nou ja, D66 is er nu achter. Hè? Ze hebben zichzelf woke verklaard. Ze vinden zich te woke. Zelfreflectie.
Ja, laten we zeggen, de gewone Nederlanders hadden natuurlijk al jaren in de gaten. Maar ik vind het wel goed dat je toch als partij aan zelfreflectie doet en tot de conclusie komt van het moet anders.
Nou ja, dat komt ook door onze podcast, Kees. Nee, dat iedereen zich afvraagt.
En misschien de uitslag bij de verkiezingen.
Als er gewoon zelfreinigend vermogen in een organisatie zit, dan ben ik er wel, dan geloof ik wel in. Zelfreinigend vermogen is cruciaal voor iedere organisatie.
Goed.
Heel vaak missen organisaties dat en dan gaan ontsporen ze.
Nou, en als Kees je een pluim geeft, sticker van Kees.
Nou,
leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis, de openierende podcast en radioshow waar oud-collega's macro-econoom...
Zo.
Ik moest even...
Hoe heet die ook alweer?
Nee, helemaal niet, maar dat is gewoon shit. Nou maak ik een fout, dan moet ik eventjes een goed puntje pakken.
Hoe heet
dat
weer?
Ik weer... Nee. Helemaal niet. Kees de Korte en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, vrijelijk, zoals dat in een podcast gaat, hun inzichten delen in alle economische aangelegenheden. Ja, gaat het goed, Robert?
Ja.
Oké. Met deze week. Nederland lijkt een derde wereldland te worden. We sukkelen maar door qua economie, aldus Kees. En wie wordt hier in de studio betaald door de Russen? En zijn ze bij de Volkskrant helemaal gek geworden? Een verbod op familiebedrijven? Robert krijgt er trillende neusvleugels van. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler elke week op scherp en eigenwijs de Nederlandse economie, financiële trends en beleid. En je snapt het, deze twee zijn echt van alle markten thuis. Ons motto, gezellig gaat het niet worden, de moeite waard, absoluut.
Delen van de Nederlandse infrastructuur beginnen steeds meer derde wereldachtige trekjes te krijgen.
Zo, Kees.
Ja, daar gaan we op terugkomen.
En Hugo de Jonge solliciteert naar de baan van Sinterklaas.
Ter zake.
Ja, Robert. Even een inzichtje in hoe wij, tot deze, voor de luisteraars, hoe wij in deze podcast komen. We kijken allebei de hele week door naar onderwerpen die we interessant vinden. Waar we denken wat we over kunnen zeggen. En dan donderdagmiddag, donderdagavond bellen we elkaar. En dan proberen we een soort draaiboekje te maken van zo gaan we het doen.
Ja.
En wat heeft nou de afgelopen maanden hebben we al geleerd, dat we vanuit onze achtergrond kijken wij verschillend naar het nieuws en komen ook bijna altijd met verschillende onderwerpen. Alleen deze week, gisteren, waren we het over één ding verschrikkelijk eens. Je weet waar ik het over heb. Leg jij het eens even uit waar wij het zo ontzettend over eens waren.
Ja, wij waren het erover eens dat een vermogend land als Nederland trekjes vertoont van een derde wereldland, want we hoeven... De krant niet open te slaan. Iedere dag deze week, voorpagina FD, we hebben ergens tekort aan. Ja. Waar hebben we allemaal tekort aan? We hebben tekort aan medicijnen. Nogal schrijnend zijn mensen met kinderen, met longaandoeningen, die geen medicijnen kunnen krijgen. Dat is één. Dan lezen we, veel bedrijven groeien nauwelijks door een gebrek aan elektriciteit. Die krijgen brieven van netbeheerders. Ho, 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 u bent over de maximale capaciteit heen gegaan. Dat gaat boetes opleveren. Of we gaan nu stilleggen. Ook behoorlijk maatschappelijke consequenties. Want bijvoorbeeld de waterschappen mogen hun gemalen niet meer laten pompen. Want die zitten aan de maximale capaciteit. En dan krijgen we als...
Klap op de vuurpijl
ja. Krijgen we... We hebben een gebrek aan drinkwater. Waterbedrijf Vitens vreest dat eerste nieuwbouwwijken niet geleverd kunnen worden. Nou, Kees, ja, ik denk, nou, leveren we in Afrika of leveren we in Zuid-Amerika? Nee, dit is Nederland.
Ja, maar nee, Robert, water.
Water. Nee. Onze koning.
Onze koning, meren, riviermonden, de zee. En dan is er een leider, en zo'n topman van een waterbedrijf die zegt, wij komen drinkwater tekort. Ja, dat is gewoon te belachelijk voor woorden. Als die meneer had gezegd van, het drinkwater gaat wat duurder worden. Nou, dan, dat zou wel kunnen natuurlijk vanwege allerlei redenen. Maar dat hij gaat praten over schaarste aan water in een land dat ongeveer verdrinkt van het water. Dan vraag je het echt af, wat is daar gebeurd in die watervoorziening? Wat is daar gebeurd bij dat bedrijf? Want dit tart natuurlijk elke verbeelding. Dit is te belachelijk voor woorden. Dit is een onwaarschijnlijke schande. Wat denk jij dat daar gebeurd is?
Ja, en dat geldt voor de elektriciteit ook, Kees.
Nee, dat kan ik verklaren.
Je moet dit toch voorzien. Dit ontstaat toch niet op het een of het andere moment. Als je een lange termijn planning maakt, dan zie je toch, we gaan een tekort aan dit of aan dat krijgen. Dus
we verzuipen. We liggen half Nederland ligt onder water. Ben je nou niet in staat? Ja, dat dacht gewoon iedere verbeelding, hoor. Dat je gewoon niet in staat bent om gewoon te zorgen voor fatsoenlijk drinkwater in een land waar gewoon overal water is. Ja. En water blijft en water komt.
Nou ja, waar het waarschijnlijk mee tekort of waar het mee te maken heeft, is de enorme bureaucratie in dit land. Dat lees ik ook vanuit de netbeheerders. Als we dat elektriciteitstekort willen oplossen.
Komen op eerst het water. Even.
En ja, het water ook. Ja, de bureaucratische regels zijn zodanig dat we binnen 5 jaar in Nederland niet iets kunnen veranderen. Want we hebben alle procedures en instemmingen en gedoe.
Ja, de regelgeving, de Nederlandse regelgeving, zou de waterbedrijven zodanig in de weg zitten dat ze niet kunnen voldoen aan, laten we zeggen, de leveringsplicht van schoon water tegen een betaalbare prijs. Dan zou je toch zeggen dat die waterbedrijven en hun toezichthouders al heel lang geleden met serieus geprobeerd hebben om iets te doen aan die regelgeving, om in gesprek te gaan met de regelgever en te zeggen, jongens, wat jullie nu willen, wat dan blijkbaar uitgevoerd moet worden, dat is gewoon voor ons heel slecht. Dat kan niet de regels van gisteren zijn. Dat is precies wat jij zegt. Dat is lange termijn beheer natuurlijk. Dus ook daar hebben ze, als dat zo is, als het regelgeving vanuit de overheid is, en die natuurlijk jaren geleden begonnen is, dan zijn ze ook wel, hebben ze ook al een paar afslagen gemist daar in Waterland, of niet?
Waterland. Dat is de naam van een participatiemaatschappij, ja, Waterland. Dus voorzichtig, voorzichtig, Kees. Ja, daar lijkt het wel op. Het is een brevet van onvermogen aan alle kanten. En ik denk dat ook het probleem is, politici hebben een korte termijn horizon. Want als je een lange termijn planning maakt, dan weet je, dit gaat een probleem worden. En dan moet je dus ook keuzes maken, bijvoorbeeld ook bij die elektriciteit. Ja, dan moeten we misschien niet een hele stad volzetten met laadpalen.
Nee, dat probleem,
want bedrijven en cruciale instellingen komen een tekort.
Nou, het probleem met elektriciteit, dat kan ik wel begrijpen. Er is voldoende aanbod. Er is veel vraag. Maar het probleem is om het aanbod bij de vraag te brengen.
Distributie.
Distributie is het probleem. En dus je kunt wel zeggen, we gaan allemaal alles elektrisch maken. Dat we zeggen, dat kan wel. De stroom is er wel. Maar het distributienet kan het niet aan. Dus op het moment dat je zegt, en allerlei mensen die willen deugen, die willen natuurlijk ook alles elektrisch gaan doen. Dus de vraag naar stroom is in een strak tempo toegenomen de afgelopen jaren. En blijft stijgen. Ja, maar distributienet is nog steeds, het uitbreiden van distributienet, dat is nog wel een dingetje.
Maar
daarvan weten we zeker. Want elektriciteitsnetten ontbouwen, dan heb je gewoon vergunningen, rechtszaken, regelgeving. Dus laten we zeggen, ik denk dat die elektriciteitsmaatschappijen wel willen bouwen en willen aanpassen. Maar het verhaal van de afgelopen 1,5 jaar is, daar hebben we het hier al vaker over gehad, vergunningen, toestemmingen, rechtszaken en mensen en goederen en personeel, daar hebben ze ook allemaal tekort aan. Dus laten we zeggen, de wens om groen te worden, dat is de beleidswens, alles moet groen. Die wordt opgepakt door het publiek en de bedrijven. We willen groen. Alleen energiebedrijven, de distributeurs zijn niet in staat om het veel te leveren. En dan krijg je dit soort excessen waar jij net over begon.
Dus regels leggen het land plat, Kees. Dat is waar het eigenlijk op neerkomt.
Ik denk dat ook nog wel meevalt. En het is ook een kwestie van hoe snel wil je dingen? Als je zegt van nou, de komende 5 à 10 jaar willen we dit en dat bereiken. Dan moet iedereen stap op kunnen aanpassen. Maar als je natuurlijk een enorm beleid uitvoert, van het moet snel, het moet heftig, het moet groot, en iedereen reageert erop, dan zit je in die distributieproblematiek.
Ja, we moeten snel, Kees, want het is urgent. Want uit het onderzoek blijkt van Joels dat een derde van de grote bedrijven en instellingen in Nederland heeft nauwelijks ruimte om te groeien of te verduurzamen door het volle stroomnet. Dus ja, de urgentie is heel groot. En die regels zitten ons in de weg. Ik kwam vanochtend nog wel een aardige regel tegen, waar ik zelf ook mee geconfronteerd ben als ondernemer.
Even kort dan.
Even kort. Energielabel C. Kantoren hebben sinds 1 januari vorig jaar energielabel C nodig. Nou, dan word je gestalkt door iemand van de gemeente. In de coronacrisis als ondernemers met de nagels aan het ravijn hangen, gaat zo'n klimaatterrorist die je lastigvallen met de vraag, hoe ver bent u in het proces naar energielabel C? Nou, om van die man af te zijn, dacht ik, nou, laat ik me daar eens inderdaad in gaan verdiepen. Ik wil me aan de regels houden. Nou, dan moet je een bureautje inhuren. Die moet een analyse gaan doen. Welk energielabel hebt u? En hoe kunnen we naar C komen? Nou, wij hadden E. Nou, dat bureautje, dan ben je alweer 2.500 euro verder, hè, als ondernemer. En daar komt dan uit, als u zonnepanelen neemt, dan voldoet u aan energielabel C. Dus nou, voor 20.000 euro zonnepanelen aangeschaft. Dus Antea voldoet aan energielabel C. Nou, hartstikke mooi. Wat lees ik nou vanochtend in de krant? Dat degene die die regels opstelt, de overheid, meer dan de helft van de overheidsgebouwen voldoet niet aan energielabel C. Ja, daar word je als ondernemer toch helemaal gek van, Kees. Er is geen toezicht. Ik hou me netjes aan de regels. Ik heb weer 25.000 euro voor niks uitgegeven. Ik had net zo goed als de overheid het ook gewoon moeten laten gebeuren. En lekker doorgaan op de manier waarop we het doen.
En maar Robert, dat is toch de rode draad in heel veel dingen. Als je nou gewoon als lijn, als regelmaker bedenkt, alles wat wij mogen, mag jij ook. En wat jij niet mag, mogen wij ook niet. Dat basisprincipe, dan ben je geloofwaardig. Doet iedereen wat je wil. Wat jij niet mag, mag ik ook niet. En wat ik mag, mag jij ook.
Tot slot, Kees, dit onderwerp. De mensen die regels maken, de Rijksambtenaren hadden.
Ja, dat komt nog.
Ja, dat komt nog. Bij een volgend onderwerp?
Bij een volgend onderwerp.
Hugo de Jong als Sinterklaas komt nog. Dus luisteraar, blijf luisteren. We gaan naar de vraag van de week. Ja, dat was van Suzanne deze week. Leuk dat luisteraars nog steeds vragen indienen.
En leuke vragen.
Ja, goede vragen.
Vragen.
Mag een vraag. Mail, daar doen we niks mee.
Dit zijn vragen die passen in ons programma. Ja, dat is wel belangrijk.
Zeker. Nou, de vraag van Suzanne was: Kees, Robert, wat vinden jullie ervan dat de overheid 3 miljard steekt in de verduurzaming van Tata Steel? Dus ja, we gaan weer industriepolitiek bedrijven. Vorige week, wij dachten nog toen we de podcast hadden dat er 1 miljard naar Eindhoven ging voor ASML te pleasen. Maar nee, het is 2,5 miljard. 2 dagen later, 3 miljard willen Frans Blom en ex-minister Weijers gaan stoppen in de verduurzaming van Tata Steel.
Het zijn wel 2 verschillende verhalen, Robert. Ik ben er even ingedoken natuurlijk, want een verstandige vraag. Het ASML-verhaal, we weten hoe het gegaan is. Meneer Wenink is een keer op bezoek geweest in Den Haag. En 2 weken later was er gewoon veel geld ter beschikking. We hebben het er vorige week over gehad. Dat het allemaal op korte termijn niks helpt, maar het gebaar was gemaakt. Dus dit was als het ware een tegemoetkomen. Meneer Wenink heeft niet gedreigd dat hij weg zou gaan, maar tussen de regels door. Tata Steel is een heel ander verhaal. Tata Steel is een grote vervuiler, maar een grote vervuiler in een hele concurrerende omgeving. In de hele wereld wordt staal gemaakt.
Mm-hmm.
Dus als Tata Steel wat gaat doen, moet ze altijd nadenken: wat zijn de consequenties voor onze concurrentiepositie? Die weten ook wel dat het CO2-klimaat in Nederland dusdanig is dat er iets moet gaan gebeuren. Tata Steel wil ook wel deugen natuurlijk. Dus die hebben zelf een plan ontwikkeld dat zij wel willen vergroenen. Maar gegeven hun concurrentiepositie in de rest van de wereld, dat er wel de steun van de staat op prijs gesteld werd. Daar zijn we mee begonnen. Toen heeft de staatsminister van Economische Zaken, maar Adriaans, heeft 2 mensen aangesteld. Kunnen die daar eens een rapport over maken? Nou, Weijers en Blom, die hebben erover nagedacht. En Robert, ik moet zeggen, dat is een van de weinige rapporten waarin A, de mogelijkheden staan, en B, de consequenties van iedere mogelijkheid. Want in milieuland is dat niet gebruikelijk. Hè? Dit willen we, daar zijn we allemaal voor. Maar de consequenties, zoals in dit rapport staat, echt bij iedere variant staat: als we dit doen, zijn dat de consequenties.
Maar het is niet zo gek ook, want Frans Blom is oud-collega van ons bij Staalbankiers. Dus dat is kwaliteit.
Jong leert het uitgedaan.
Zeker. Ga door.
Dan ben ik de draad kwijt. Maar in ieder geval,
het was een goed rapport, zei je, met heel veel scenario's.
Scenario's, hè? Moeten we, want dat zijn natuurlijk we kunnen Tata Steel sneller gaan helpen. Tata Steel kan sneller vergroenen. Want ja, dat is natuurlijk ook weer goed voor het milieu. Want dit vloeit voort uit het milieubeleid, wat voor alle bedrijven geldt. Hè? Dus dat is niet iets van ASML. Ze kunnen ook sneller vergroenen. Wat betekent dat dan? Ze kunnen langzamer vergroenen. We kunnen ook zeggen: we stoppen met Tata Steel. Dat hebben ze
dat is een scenario.
Kortom, 3-4 scenario's. Ja. En per scenario de consequenties. Ja. Ja, dan krijg je verschillende uitkomsten natuurlijk. Ja. En daar moet een keer door daar moet een keer voor gekozen worden. Ja. Maar het feit dat je ook durft te zeggen van, we kunnen er ook mee stoppen. Gewoon stoppen met staalproductie. En wat zijn dan de consequenties?
Ja. Nou, dan is de consequentie, dan moet de grond die is verontreinigd, die moet schoongemaakt worden. Dat kost 12 miljard.
Dat bedoel ik. Dus ja. Dat slaat ik allemaal nergens op, een onzin verhaal. Dat gaan we dit keer niet doen. Maar het feit is dat Status Deal die zegt, we willen meewerken met het milieubeleid in Nederland. Maar onze concurrentiepositie maakt dat het wat moeilijk is. Want in heel grote delen van de wereld speelt dit geen enkele rol. En groen produceren is veel duurder dan gewoon ouderwets produceren. Dus ja, zeg het maar jongens. Wil u dat wij kleiner worden, dat we verdwijnen, dat een paar duizend mensen... Er werken 9000 mensen met Tata Steel. Dat is ook een overweging. Ja. In ieder geval in dat rapport van die twee mensen werden de opties wel op een rijtje gezet. Variërend van niks doen kan ook nog. Niks doen kan ook nog. En dan voldoen we niet. Dan blijft er CO2 in de lucht komen. Kunnen we ook accepteren voorlopig. Ja, dat is natuurlijk nog geen uitkomst. Hè? Maar er zijn wel 3-4 scenario's. Ja. A, B, C, D. Plus consequenties. Nou jongens, zeg het maar politiek. Ja, en dan wordt het een ander verhaal. Hè?
Waar ik wat moeite mee heb, Kees, is dat... ik ben een MKB-fan. Hè? Dat weet je. Onze luisteraars zijn ook veel MKB'ers.
Die weten het ook.
Als MKB'ers willen verduurzamen en als MKB'ers grondverontreiniging veroorzaken, bodemverontreiniging, wie draait daar voorop? De vervuiler betaalt. Ja, bij Tata Steel is dat blijkbaar niet het geval, want het alternatief is 12 miljard sanering van de grond, wat de overheid moet voldoen. Dus niet het idee van het is de vervuiler hier die betaalt. En ja, nu gaan we 2,5 miljard ASML redden. We gaan
dat is de vraag.
Portland, we gaan 3 miljard steken in Tata Steel.
Tata Steel is dus de vraag wat we gaan doen. Hè? Er liggen gewoon aantal scenario's op tafel.
Ik denk dat het daarom uitbreidt.
Maken tussen werkgelegenheid, concurrentiepositie, staalvoorziening, milieuconsequenties. Nou, dat zal voor de Tweede Kamer niet makkelijk zijn, want voor het eerst moeten ze kiezen tussen opties en consequenties.
Ja. Alleen hoe gaat dit gefinancierd worden? Reken maar, het VPB-tarief gaat omhoog. Dus alle MKB-ondernemingen betalen hieraan mee. Ja. Dus voor de grote bedrijven gaan we subsidies verstrekken. En de kleine bedrijven betalen het middels verhoging van het VPB-tarief.
Het probleem is natuurlijk wel wat jij net al zei. Je begon met industriepolitiek. Ja, dat is niet industriepolitiek is het afweging maken tussen alle sectoren. En hier, wat in Nederland industriepolitiek is, iets komt voor. En dan gaan we erover nadenken. We hebben dus geen visie, we hebben geen beleid. Nee
meneer Wenink gaat naar het torentje en binnen 3 weken...
Dan moet iets gebeuren. En dat Tata Steel verhaal is al wat langer. Hè. Er is dus helemaal geen overkoepelend idee. Het is gewoon op basis van dingen die gebeuren, gaan we industriepolitiek voeren. Dat is natuurlijk sowieso al slecht. Maar dat het milieubeleid, dat is hier de drijvende factor in het hele verhaal. Maar ik ben wel benieuwd wat eruit komt, want het is nog geen gelopen koers hoor. En omdat jij net zei over het midden- en kleinbedrijf. Het Tata Steel, 9000 mensen plus van alles nog wat. Die zitten gewoon in een hele concurrerende wereld. In een concurrerende met mensen die gewoon met producenten die veel goedkoper kunnen produceren. Met ouderwetse energie.
Kees, maar kunnen we geen staal uit Duitsland, Frankrijk of Engeland halen? En kunnen die 9000 mensen gezien de krapte op de arbeidsmarkt niet een andere baan vinden in Nederland?
Robert, het probleem is, jij kijkt weer met een hele macro blik naar de arbeidsmarkt.
Hè? Ja, of naar alle markten thuis.
Nou, we hebben al 100.000 mensen gevraagd, 100.000 werkloos, dat moet kloppen. Ik hoop dat je als ondernemer het al weet dat het wel helpt als mensen iets kunnen wat past met wat je vraagt. De vraag en aanbod van kwaliteiten is een ander verhaal. Niet van uren, maar ook van kwaliteit. En neem jij een paar mensen uit de staalindustrie aan?
Er zijn in Noord-Holland ook andere industriebedrijven die personeelstekort hebben.
Maar het punt is ook niet alleen de staalindustrie. Niet alleen die 9000 mensen van Tata Steel. Maar wat denk je van alle toeleveranciers? In die regio. Het is een hele grote, niet alleen die 9000, maar ook allerlei bedrijven die leveren aan Tata Steel. Hè. Dus het is niet 9000, dat is SEC. Het probleem is natuurlijk veel groter. Nou, ik ben echt benieuwd of de Tweede Kamer, hè, of die op een gegeven moment durven te zeggen, jongens, dit of dat, dit willen we en dat gaat het kosten.
Kees, hartstikke goed. Dank aan onze oud-collega Frans Blom voor dat toprapport. Daarna is hij met Hans Weijers, voor de goede orde, even zijn achtergrond, is hij consultant geworden. Daar kennen ze elkaar van bij de Boston Consulting Group. Ja, dat is alweer een tijdje geleden, Kees, dat we het hebben gehad over de stand van de economie.
Ja, nou,
gaat het nu goed of slecht in Nederland? Dus goed om daar eens even een update van te krijgen. Hoe staan we ervoor?
Nou, hoe staan we ervoor? Ja, eigenlijk niet veel beter of slechter dan een paar maanden geleden. De big picture is dat de Nederlandse economie doorsukkelt. Op dit moment staan we in een klein plusje, een paar tiende procent groei. Dat is dan ons een beetje. Als je gewoon kijkt naar de verschillende onderdelen. Ja, de CBS kwam deze week weer met de conjunctuurindicator. Een soort voorlopend indicator over wat gaat gebeuren. 13 indicatoren. Ja, nou ja, die is al een jaar of anderhalf heel langzaam aan het wegzakken. Het is niet slecht, maar het is wel langzaam zeker minnetjes. Dat zie je ook aan naar grote groeicijfers. Wordt ook langzaam zeker wat slechter. Dan hebben we natuurlijk... Er was ook nieuws over de loonontwikkeling.
Ja.
Het CBS. Ja. De CO-lonen zijn het afgelopen jaar met 6,8% gestegen. Nou, goed nieuws zou je zeggen van een heleboel mensen natuurlijk. Het bijkomende goede nieuws is dat de inflatie aan het dalen is. Voor alle duidelijkheid, lage inflatie betekent niet lagere prijzen. Maar betekent minder groei van de prijzen. Maar goed, wat je nou ziet, op heel veel mensen hebben het afgelopen anderhalf jaar een enorm koopkrachtverlies geleden. De prijzen stegen veel harder dan de lonen. Dat wordt nu ingehaald, langzaam maar zeker. Dus dat is op zich goed nieuws. Voor de meeste mensen zijn er nog niet helemaal, maar wel een eentje. Er is ook nieuws over inflatie zelf in Nederland. Die is veel lager dan een jaar geleden, maar begint toch in elk geval een beetje op te lopen. Dat komt natuurlijk ook als je mensen serieus hogere salarissen geeft, dan worden de prijzen verhoogd. Dat is één ding. Maar wat ook wel interessant is, Robert, het Centraal Planbureau heeft ook nog eens een keer goed naar die ontwikkeling van inflatie gekeken. En wat nou eigenlijk duur wordt en wat niet. Want dat inflatiecijfer is natuurlijk alles. Hè? Alles om eraan. En de CPB zegt ja. Wat je nou ziet is dat de prijzen voor basisbehoeften, eten, drinken, energie en wonen, die zijn de afgelopen jaren systematisch iets harder gestegen dan het opgeteld Centraal Planbureau. Ja. Dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom een heleboel mensen een beetje narrig zijn. Want ja,
de boodschappen worden duurder.
Een heleboel mensen die kunnen natuurlijk niet veel extra's doen. Die hebben gewoon niet al te veel geld. Dus hun geld gaat op aan de basisbehoeften. En als dan kun je wel zeggen de inflatie is laag. Maar als die mensen denken, ja, mijn inflatie, en dat wordt door het CPB bevestigd, is het afgelopen jaar eigenlijk altijd wat hoger geweest dan inflatie, word ik wat narrig. Dus dat is één. Dat is ook een verklaring, denk ik, voor een gedeeltelijke verklaring voor de tweedeling waar we het hier al vaker over gehad hebben. Ook positief was het laatste nieuws over het begrotingstekort. Een paar maanden geleden werd er nog gerekend op een procentje of 2 over 2023. Ook al in Europees verband ook al niet zoveel. Bleek in één keer heel erg mee te vallen. En iedereen zat bijna niks. Dus iedereen zat te kijken van jongens, hoe kan dat nou? De officials hadden ook gezegd 1,8%. Dat was een paar maanden geleden. Nou blijkt het gewoon 0,3 te zijn. Dus nou, een klein beetje opwinding in economenland. Dat snap je natuurlijk allemaal wel. Maar er waren een paar goede verklaringen voor. Er waren een paar eenmalige grote meevallers. Ik weet niet eens meer precies hoe het zat, maar een bepaalde groep mensen had veel meer belasting betaald. De overheid had geld willen uitgeven wat ze niet konden uitgeven, want geen mensen en geen materiaal.
Ja, meer belastingen, dat was naar aanleiding van mijn tip om nu af te rekenen dividend uit te keren natuurlijk.
Het was veel geld. De overheid wilde geld uitgeven wat ze niet konden uitgeven, omdat er geen mensen en materialen waren. Dus het uiteindelijke begrotingstekort was minimaal. Dat is allemaal eenmalig. Dat weet ik al. En dan wordt ook wel verwacht dat het weer op gaat lopen. Maar het was wel een prettige meevaller. En ja, Robert, dan komen we toch op het punt waar jij net al refereerde. De arbeidsmarkt. Ik kwam een verhaal tegen over het aantal rijksambtenaren.
Ja.
Ja, de afgelopen 4-5 jaar is dat aantal met 22% gestegen.
Zo. Ja, door alle regelgeving natuurlijk.
De krapte op de arbeidsmarkt wordt mede veroorzaakt door de overheid zelf. Want 22% meer rijksambtenaren, dat één. En ik denk dat jij ook al bedoelde, je hebt ook een hele fijne loonsverhoging gekregen, plus extra's.
Ja, nee, zeker Kees. Daar wil ik even op ingaan. Want jij zei net van ja, dat is heel positief, die CO-loonstijging. Ja, als ondernemer en investeerder zie ik dat toch wat anders. Want wij hebben regelmatig, hebben wij als angst uitgesproken, die loonprijsspiraal. Als de lonen sterk stijgen, dus die inflatie die gaat dan weer omhoog.
Ja.
Nou, de inflatie het afgelopen jaar was 3,8%. Nou, dan denk je, ja, als je je personeel wil compenseren, dan geef je ook een loonsverhoging van 3,8%. Nee, dan blijf je reëel.
Je moet even terug in de tijd.
Vorig jaar was het 10, maar goed, toen waren de CO-stijgingen ook fors. Maar afgelopen jaar was het 3,8%. En de rijksambtenaren, Hugo de Jonge is minister van Binnenlandse Zaken, die heeft even als Sinterklaas gespeeld.
Ja.
Die man wil graag populair gevonden worden.
People's money,
heerlijk om dat
easy,
weg te geven.
Easy.
Wat krijgen ze erbij? Schrik niet, 8,5% plus eenmalig 2350 euro per persoon als eenmalige inflatiecompensatie. Ja, gelul van het zuiverste water. Want die inflatiecompensatie, dat zit al ruimschoots in die 8,5%. Dus ja, als we als alle werkgevers gaan handelen als Hugo de Jonge, dan gaat die inflatie gegarandeerd.
Tuurlijk.
Voor zo'n mogen.
Ja, maar Hugo de Jonge zegt, ik moet concurreren op de arbeidsmarkt met andere vragers. Dus ik moet meer betalen.
Nou, met 40 vakantiedagen ben je behoorlijk concurrerend, hoor, ten opzichte van commerciële bedrijven.
Nee, maar dat is natuurlijk. Ja, die arbeid. Ja, is
totaal. En premie vrij pensioen.
22%, jongen. Maar goed, de rode draad in de Nederlandse economie is, het sukkelt een beetje voort. En ik denk dat het daar voorlopig wel gaat blijven als mee zit.
Ik heb het gevoel dat ik opnieuw moet gaan onderhandelen. 40 vakantiedagen. We hebben echt een nieuwe baan nodig. Oké, we zijn zo weer bij je terug. De heren kunnen natuurlijk niet wachten om de sores in de Tweede Kamer verder te beschouwen. Blijf bij ons. Tot straks.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Fijn dat je weer terug bent bij de gezelligste openierende economieshow van het land. De plek waar het beleid wel eenduidig is. Oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en de oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek kunnen niet wachten om eindelijk te beginnen aan hun favoriete onderdeel. De ergernis van de week.
Ja, Robert, begin jij maar.
Ja, mag ik beginnen? Ja, ik had er een hoor. Oh, niet zo'n beetje ook. Naar aanleiding van...
Wel maatschappelijk relevant, hè?
Ja, deze is maatschappelijk relevant. Zeer relevant.
Oké.
Want particulier eigendom van bedrijven heeft maatschappelijke relevantie. Maar onze Volkskrant columnist Peter de Waard, die is van mening naar aanleiding van de voorkenniszaak bij Ajax van Alex de Kroes, schrijft Peter de Waard een column onder de titel Is een algeheel verbod op aandelen in eigen bedrijf nodig? En dan zegt hij, topmanagers hebben eigenlijk altijd voorkennis over het rijlen en zeilen van een bedrijf. Eigenlijk zouden managers en hun familieleden tot in de derde graad nooit aandelen mogen bezitten in de bedrijven die ze leiden.
Dus elk bedrijf.
Want elk bedrijf. Er staat nergens dat dit alleen over beursgenoteerde ondernemingen gaat.
Dat was nu mijn eerste gedachte.
Nee, het leidt af, want je verwaarloost dan, als je aandeelhouder bent, verwaarloos je de belangen van andere stakeholders als werknemers en klanten. Dus een algeheel verbod op familiebedrijven, als het aan de prof daar ligt. De slager mag wel slager zijn, maar mag niet eigenaar van de slagerij zijn. Dus de buurman, de bakker, die moet eigenaar worden van de slagerij. En andersom moet de slager eigenaar worden van de bakkerij.
Ja. Nou, zelfs de Volkskrant kan dit niet menen. Dit is een kwestie van iemand die niet goed oplet wat hij schrijft. Een corrector die niet goed oplet wat er geschreven wordt. Een redacteur die niet oplet wat er geschreven wordt. En dan de drukker die ook niet oplet wat er geschreven wordt. Dit kan niet waar zijn.
Ja, nou ja, het staat er. Er is een algeheel verbod op aandelen in het eigen bedrijf nodig. En ja, dat mantra van, als je aandeelhouder bent, dan denk je niet aan het belang van klanten en werknemers. Ik ken geen ondernemer die niet het belang inziet van klanten en werknemers gezien de krapte van de arbeidsmarkt. Dat daar een tegenstelling in zou zijn, is echt het verhaal van een theoreticus. En iedere ondernemer weet dat dat niet het geval is. Dus ik ergerde me daar dood aan dat een serieuze krant zoiets kan plaatsen. Nou, ik kon reageren bij p.dewaard@volkskrant.nl. Maar ik denk, nee, die moeite neem ik niet. Ik doe lekker de ergernis van de week in onze podcast. Dus Peter de Waard,
bedankt.
Hartelijk dank voor dit fantastische idee. Het einde van het familiebedrijf in Nederland, als het aan hem ligt.
Nou,
het advies aan de eindredacteur van de Volkskrant. Lees voortaan dat even na. Zou je niet erbij moeten schrijven dat je uitsluitend beursgenoteerde bedrijven bedoelt? Want het gaat om koersgevoelige informatie. En dat speelt niet bij het particulier bedrijf dat niet beursgenoteerd is. Peter de Waard, foei.
Echt,
Kees, jouw ergernis. Ja, hopelijk wel een andere dan... Je hebt iedere week zo'n beetje dezelfde ergernis, Kees. Deze week toch niet?
Voorspel dan eens wat mijn ergernis van de week.
Ja,
Oekraïne, ja. Inderdaad, Robert. En dat is nogal belangrijk, vind ik zelf.
Oké.
Huh? Sorry.
Nee, nou, het gewoon, Robert, wat mij onwaarschijnlijk irriteert, en dat weet je al wat langer, dat is die oorlogshitserij, niet alleen in Nederland, maar in een heleboel Europese landen. Er wordt gesproken over een nieuw steunfonds voor de Oekraïne. Ja, 100 miljard.
Uit de NAVO, hè?
Uit de NAVO, ja, opgeteld, hè?
Dus dat mag onze grote oppersmurf straks leiden.
We hebben het over een NATO-generaal die gewaarschuwd heeft dat wij een beetje handelen als in mei 1940, dat binnenkort de Russen op de stoep staan. En er zijn discussies over, moeten we niet gaan nadenken over een oorlogseconomie? Ja, daar kom ik nog op terug. En wat nog mij het meest intrigeert, Robert, in de Europese Unie, die is ooit begonnen in de halverwege de jaren 50 met als motto, nooit meer oorlog. Dat is de grondhouding van de EU is, samenwerken samen en nooit meer oorlog.
Ja.
En al deze dingen die ik net noemde, het is allemaal, oorlogseconomie, allemaal zonder enige, wat zijn de consequenties? Geen woord. Kijk, en wat mij nog veel meer intrigeert, oorlog, voorbereiden, Rusland staat op de stoep. Er is helemaal niemand die zegt van, en dat is het fascinerende, moeten wij niet inzetten op bijvoorbeeld een staakt het vuren? Of op vredesonderhandelingen? In Gaza heeft het iedereen, ten aanzien van Israël en Gaza, is het een grote lawaai, staakt het vuren onderhandelen. En ten aanzien van Rusland en Oekraïne,
vechten.
Doorgaan. Niemand, is er nou helemaal niemand in een gezagspositie die zegt, heren, die oorlogshitserij. A, denk eens na over de consequenties, dat is vrij gruwelijk. En B, zullen we eens beginnen met, wat ik net al zei, praten, kijken of een staakt het vuur tot stand kunnen bemiddelen. Of misschien wel vredesonderhandelingen. Nou, dat wil niet zeggen dat allemaal gaat lopen, maar ik weet er niet eens een woord over.
Jij zei het ook, Kees. Heren, zouden vrouwen niet een hele andere rol hebben? Zouden
ik begin,
die niet
ik eerder... begin me toch... Nou, Robert, nee? De dametjes in het Nederlands parlement, die zijn ook niet vies, hoor, van andere mensen laten sterven.
Oh.
Voor het goede doel. En deze vandaag, vanmorgen nog een keer, Anthony Blinken, minister van Buitenlandse Zaken van de VS. Misschien moet Oekraïne wel in de NATO opgenomen worden. Nou, als je dus één ding zeker niet moet doen, gegeven de uitschouwing, is dat het voorstel alleen al, dus alleen maar, weet je wel, provoceren, doorgaan. En meer doden, meer gewonden, meer alles. Meer slecht nieuws. Robert, is wat ik net al zei, hoor. Dat zou de oorlogseconomie ook, als je daar nou eens over nadenkt. Wat zijn dan de consequenties? Nou, die zijn groot en negatief. En als je die consequenties uitlegt, dan denk ik dat in Nederland, nou, pak hem mee, 99% van de mensen gaat zeggen,
geen
in Den Haag willen jullie misschien wel oorlog, maar wij willen het niet. Dat kan ik je wel vertellen. Dus, maar dat er geen enkel, dat het al ergens is, dat helemaal niemand, nog niet een hele kleine minderheid, zegt van jongens, moeten we niet eens een keer kijken hoe we met Poetin in contact kunnen komen en met Zelensky, van, om daar een beetje, een soort middenweg, dat we in ieder geval even stoppen met de gewelddadigheden, met steunen, gaan kijken of een andere oplossing is dan doorknokken. Het is gewoon te krankzinnig voor woorden, jongen. Echt gekmakend.
Nou, mooi bruggetje, Kees, naar ons laatste onderwerp. Politiek Den Haag was in rep en roer het afgelopen week. Want Tsjechië bracht naar buiten dat er, nou ja, mogelijk, waarschijnlijk, zeker een Nederlandse politicus of politici zijn betaald door Rusland om pro-Russische woorden naar buiten te brengen en een soort spokesman voor het Rode Plein te zijn.
Robert, dat is als het ware een gerucht. De grote media springen erop. Het gerucht wordt een verhaal. Het wordt groter en groter en groter. En de Nationale TV begint er ook over. In één keer is het een groot verhaal. Robert, ik kan je wel vertellen, Yvonne Koldewijer, weet je wie dat is?
Ja, die is van de Juicy Details.
Die zou dit niet durven.
Nee?
Want die gaat zeggen,
Die
gaat checken.
Ja.
Bijvoorbeeld, zou dat kunnen? In theorie. Theorie natuurlijk alleen maar. Check het verhaal. Een andere bron. Een paar mensen erop zetten. Van, is het ook zo? Helemaal niks. Gewoon als de allerergste scorebordjournalistiek. Nee, dit is geen journalistiek. Gewoon scorebord. Duiken erop. Maak het groot verhaal. Dat is al de kwaliteitskranten voorop. Hè? Dus dus altijd,
mijn Volkskrant.
Altijd pis op de actueel, de story en die van Koldewijer. Maar zelf zijn ze gewoon nog erger. Want gewoon niet eens dubbelchecken. Niet eens zelf op zoek gaan. Dus dat is al vrij treurig. Dat die grote media met elkaar niks beters kunnen bedenken.
En het allertreurigste is dan dat de Tweede Kamer denkt, nou moeten wij daar ook instappen.
Een debat. Dus
een debat. Ja. 5 uur lang ouwehoeren over niks. He, dus er is niks, er was niks.
En het wordt niks.
Nou, dat weten we niet. Het zou, als je goed onderzoekt, zou het er nog uit kunnen komen. Maar dat je als Tweede Kamer je laat leiden door de riooljournalistiek van het NRC, de scoreboardjournalistiek van OPN. En dan gaat zeggen, wij moeten er ook aan. Is er nou helemaal niemand daar in die Tweede Kamer die zegt van jongens, toontje lager, even wat kalmer. Zullen we eerst even gaan kijken wat er precies is. Zullen we het eens gaan uitzoeken. En dat er dan een of andere heet hoofd is die wat begint te kakelen. Dat is allemaal toch daar aan toe. Maar ze gaan er breed en vol in met dit onzinverhaal. Het is nou, heeft die Tweede Kamer nou niks beters doen dan hele vage geruchten te bespreken uit Tsjechië? Is een formatie, gaat het allemaal goed met Nederland dat we klaar zijn? Want als je nou klaar bent met een land, kun je nog zeggen, dan gaan we ons hier eens even druk over maken. Je maakt je als Kamer. De journalistiek maakt zich belachelijk. De Tweede Kamer maakt zich belachelijk. Weet je, wat je gewoon mist is gewoon een paar volwassenen die zeggen, toontje lager, even rustig houden, klein verhaaltje. Als een of andere gek dat doet, die moeten even twee mensen fame krijgen vooruit. Maar dan gaan we door met gewoon normale dingen.
Maar volwassenen, je wilt de Tweede Kamer toch geen kleuterklas noemen, Kees?
Nou, nee, het zijn allemaal, ze hebben al juridisch zijn volwassenen, maar ze hebben de mentaliteit van kleuters. Ja, dat kan er niet proberen, jongen. Dit zijn als waar de toonzetters van Nederland. En als nou iets groots is en het is aangetoond, en god, dan zeg je, oké, jongens, het kan niet genoeg benaderd worden. Dan gaan alleen omdat de kwaliteitspers en Yvonne Koldewijn een slecht Yvonne Koldewijntje doet, is de Nederlandse politiek een reproer. Dat kan toch niet waar zijn.
Nou, Kees, als maar niet naar buiten komt dat jij betaald wordt door de Russen, want dan kan ik niet je podcastpartner meer zijn.
Is dat zo, ja? Maar dat is precies waar het over gaat. Weet je, de stemming, dat als het woord Rusland maar valt, dat dan iedereen een reproer raakt en dat je dan gecanceld wordt, dat je weg moet of dat je denkt dat je wegvindt. Wat is hier gebeurd, jongen, in dit land?
Goed. Kees,
Je kaart dat aan, maar wat denk jij daarvan?
Nou ja, ik ben het met je eens. Het is een debat van niks. 5 uur lang krijgen we het horen van, ik kan niet meer zeggen, we weten niet meer. Ja, het is totaal zinloos.
De formatie, vanaf november tot februari, heeft in teken gestaan van de rechtsstaat.
Ja.
Maar we kunnen niet verder, want Wilders is een bedreiging voor de rechtsstaat. En wat gaan we nou doen? We hebben een vaag gerucht en we gaan daar grote consequenties aan verbinden. Nou moet Wilders moet eigenlijk zeggen dat hij onschuldig is. Ja, dus de rechtsstaat is toch altijd, in mijn beleving altijd, dat jij moet bewijzen dat iemand schuldig is, linksom of rechtsom. Ja. Dan moet iemand anders bewijzen dat hij ons. Dus het hele verhaal van 3 maanden formuleren over de rechtsstaat, want, en dan gewoon bij de eerste beste gelegenheid alles volledig overboord gooien, want er moet wat gebeuren. Jezus, met een clown show, echt. Nou.
We gaan naar de afronding, Kees. Het hoogtepunt van het programma. Het lichtpuntje van de week van mij. Ja, mijn lichtpuntje was natuurlijk voor het eerst dit jaar 2 overwinningen van Sparta op rij. Ja, maar daar mag ik het niet over hebben in deze show. Ja, dus ik heb iets gekozen waarvan ik dacht, dat is een lichtpuntje van Kees. Ik, empathisch als ik ben, Kees, denk ik ook wel eens. Denk ik ook wel eens aan iemand anders. Ik dacht, Kees blij van wordt.
Nou.
En dat was het bericht dat Eneco niet meedoet aan de biedingsstrijd voor een nieuw windpark op zee. Want het energiebedrijf dat inmiddels honderden windmolens op zee heeft staan en daar heel veel geld in heeft geïnvesteerd, vindt de risico's te groot worden. Want windparken worden duurder en de kans op vertraging tijdens de bouw groeit. Ik dacht, nou daar moet Kees, dit is misschien wel een keerpunt in de hele duurzaamheids- en milieudiscussie. Energie heb jij ook veel mening over. Hoe gelukkig werd jij hiervan, Kees?
Ik heb mezelf getrakteerd op een heel lekker glaasje whisky, Robert.
Ja?
Ja, zeker.
Maar duurzaam geproduceerd, neem ik
aan. I don't care.
Kijk je daar niet naar? Maar wat vind je het positieve hier aan dan?
Nou, kijk, ik denk nog die hele energietransitie, het vervangen van betaalbare en betrouwbare energie door onbetrouwbare en dure energie, vind ik sowieso het allerslechtste idee wat in de wereld de afgelopen 30, 40 jaar bedacht is. Onze welvaart, je kent mijn verhaal, onze welvaart is gebaseerd op energie, betaalbaar en betrouwbaar. Als we daar aan knoeien en gaan rommelen, je wil zeggen het is groen of niet groen, maar dat gaat ten koste van de welvaart. Rommelen we een beetje aan, een beetje welvaartsverlies. Hoe meer we eraan gerommelen, hoe groter het welvaartsverlies is. Ik vind het sowieso een verschrikkelijk slecht idee. Dus op het moment dat daar wat kinkjes in de kabel komen. En grote partijen gaan zeggen van nou, moeten we daar wel mee doorgaan? Is dat sowieso goed nieuws? Ja, alleen maar goed. Weet je wel. Dit is een 100% goed nieuws. En ik hoop dat al die windprojecten mislukken. En dat we gewoon gaan nadenken, wat zijn wij nou maar kan doen? Want het motto is, groen moet. En waar we het net over hadden met Tata Steel. Daar hebben die Weijers en Blom gewoon gezegd, wat zijn de consequenties? Hè? Nou, dat wordt uitgemeten, kun je kiezen. Maar in groen moet, dat heeft geen consequenties. Dat heeft het wel, een hele grote, maar er wordt nooit over gesproken. En blijkbaar zijn er bij Eneco en bij andere bedrijven mensen tot de conclusie aan komen, als wij dit gaan doen, gaat dat gewoon voor ons, want ze denken niet aan de samenleving, maar voor ons al heel negatief worden. Laat staan dat als al die opgetelde middelen de samenleving ingedraaid worden. Dus het feit dat daar enige bewustwording komt voor de consequenties van datgene waar je voor bent, daar ben ik 100% voor. Hoe meer, hoe beter en hoe sneller, hoe beter. En als we een aantal mensen zouden zeggen, we gaan niet 100% deugen, maar 95%. En we gaan eens even nadenken over de consequenties. Dan zal het draagvlak voor die energietransitie inclusief een heel stuk minder worden. En hoe sneller dat gebeurt, hoe beter het is.
Ik zie een volgende opdracht voor Weijers en Blom aan de horizon.
Ik ben alleen bang, Robert, dat we nog lang niet zo ver zijn dat de groene gekkies of iemand in de hele verre omgeving daarvan geïnteresseerd is in de consequenties van hun eigen beleid. Bij Tata Steel ligt de vraag voor, moeten wij doorgaan met staalproductie in Nederland? Dat is gewoon een reële vraag en heeft consequenties. Maar in milieugekkiesland en alles wat eromheen hangt, is nog geen enkele belangstelling voor, wat zijn de consequenties? Nee, het moet.
Nou, D66 werd minder woke, hebben ze zelf gezegd.
Dat is een hele lange weg te gaan voordat ze begrijpen dat het consequenties heeft. Maar laten we zeggen, dit kan een eerste. Dit is het hopelijk het begin van het einde van de energietransitie gekte.
Nou, een serieus lichtpuntje deze week.
Serieus, bloedserieus. Voor ons en voor de samenleving, ja. Ook voor jou.
Nou, zeker Kees, dank. Nou, ik vond het weer een hele leuke uitzending. Ik hoop onze luisteraars ook. Tot volgende week.
Ja, ik dacht nog, wat zijn nou wel, waar zie je nou wel toekomst in dan, Kees? Qua groen, qua energietransitie.
Gas in Groningen misschien, Kees?
Olie in Rotterdam, hebben we een leuke podcast over gemaakt.
Benny, wat was er mis? Nou ja, als we dan toch serieus groen willen zijn, hè? Kerncentrales, nucleaire energie. Als we nou al dat geld wat we in die groene gekte stoppen, windmolens en zonnecellen, als we daar nou eens gewoon 20% van in nucleaire energie stoppen, in welk format dan ook, dan denk ik dat we als samenleving er serieus veel beter voor staan. Nucleaire energie.
In Duitsland gaan ze gesloten worden. Kees, kunnen we ze niet... Kerncentrales, kunnen we die niet verplaatsen naar Nederland?
Nou, dat is niet zo mooi. Die kun je op een trailertje zetten, Robert.
Oké, jammer.
Maar goed, we hebben het al vaker over Duitsland gehad. Dat daar gewoon, dat die zichzelf in de voet aan het schieten zijn. Niet 1 keer, maar 20 keer. En dat komt mede omdat ze aan het tornen zijn aan die energiewet van mij. Betaalbaar en betrouwbaar is de bron van welvaart. Dus op het moment dat je dat duur en onbetrouwbaar maakt, gaat dat ten koste van je welvaart. 1 op 1. Gewoon, er is geen enkele discussie over mogelijk. Dat is 100% zeker. Dus als wij zeggen, ik zou zeggen, 0 windmolens, blaas allemaal op. En zeg tegen Eneco en al die andere jongen. Niet iets minder deugd in de groene wereld. Want het is fascinerend, Robert, dat in Nederland, hebben we het er laatst over gehad, dat er is een heel klein beetje meer belangstelling aan het komen voor nucleaire energie. We hebben het er laatst over de Tweede Kamerbesluit gehad, dat er meer kerncentrales moeten komen. Dat we gewoon niet gaan zeggen, vol.
Ja, zeker ook gezien de doorlooptijd voordat je ze hebt. Dan moet je niet te lang wachten daarmee.
Het punt met die kerncentrales, die kun je in een paar jaar bouwen. Dan komen we terug op waar we de uitzending mee begonnen. Door de uitzinnige regelgeving.
Bezwaar, beroep, Raad van State.
En Robert, de beveiligheid is zo dat er kunnen 2 kernbommen op een centrale vallen en dan moet die nog blijven draaien. Dat slaat helemaal nergens op. Dus als we nou gewoon normale veiligheidsmaatregelen nemen, dat een beetje sterker maken dan we denken, dan staat er in 5, 6 jaar staan die dingen er gewoon. Nee? Dat kan, maar niet in Nederland. Als we daar aan zouden werken, niet die excessieve, krankzinnige veiligheidsmaatregelen en alles erbij komt, dan kunnen we een vrij strak tempo hebben. Dan hebben we duurzame energie.
Gewoon is jouw partij, de PVV, Kees, voor kernenergie ook? Weet je dat? Want dan zou het in deze komende regeringsperiode wel te doen moeten zijn om daar een besluit over te nemen. Ja, wat de VVD is voor.
Ja, volgens mij is het PVV ook. Ik weet het niet precies, maar laten we zo zeggen, in het grote spel der dingen is alleen maar verstandig.
Ja.
Bombardeer die windmolens, stoppen die zonnecellen en doe normaal. En denk gewoon aan de collectieve toekomst. Ja, want we hebben het nou over de kindjes die binnenkort misschien wat warmer krijgen in de wereld. Als we doorgaan met zonne- en windenergie, krijgen ze het ook heel koud. Thuis. Ja, de wereld wordt warmer, maar de kindjes krijgen het heel koud, want er is geen verwarming meer.
Nou,
dat is een mooie manier om af te ronden. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economiepodcast. Nou ja, behalve op het einde dan. Nederland. Ga naar je podcast.
Ik denk aan jouw kind, Wendy.
Ja, die
moet een fijne warme toekomst hebben. Niet buiten, maar binnen.
Ga naar je podcast app en klik op abonneren en erger je samen met ons. Reageren kan via redactie@bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Dank voor al die warme berichtjes daar. Het gaat echt goed trouwens, heren. Ik krijg veel commentaar. Ja.
Ah, hartstikke mooi. Ja. Ja, en voor degene die nog op de radio willen naluisteren, morgen om 5:00, dan luistert geen hond, want Sparta Heracles is om 4:30.
Maar mocht je iets anders te doen hebben?
Mocht je iets anders te doen hebben, kan je op de zondag om 1:00 nog een keer luisteren.
Helemaal goed. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.